Dank je, Jezus. Allen betuigden hem hun bijval en verwonderden zich over de genaderijke woorden die uit zijn mond vloeiden. En ze zeiden, dat is toch de zoon van Jozef. En hij zei tegen hen, ongetwijfeld zullen jullie me dit gezegde voorhouden. Genees, Heer, genees uzelf. Doe alles waarvan wij gehoord hebben dat het in Kafarnaüm gebeurd is, ook hier in uw vaderstad. Jezus vervolgde en zegt, luister, ik zeg jullie dat geen enkele profeet welkom is in zijn vaderstad. Maar ik zeg het jullie zoals het is. In de tijd van Elia, toen de hemel 3 jaar en 6 maanden lang gesloten bleef en er in het land een grote hongersnood uitbrak, waren er veel weduwen in Israël. Vers 26. Toch werd Elia niet naar één van hen gezonden, maar naar een weduwe in Sarepta bij Sidon. En in de tijd van de profeet Elisa waren er veel mensen in Israël die leden aan huidvraat. Maar niemand van hen werd gereinigd, behalve de Syriër Naaman. En toen aanwezig in de synagoge dit hoorden, ontstaken ze in grote woede. Ze sprongen op en dreven hem de stad uit naar de rand van de berg, waarop hun stad gebouwd was om hem in de afgrond te storten. Maar hij liep midden tussen hen door en vertrok. Amen. Ik zou graag tot jullie willen bidden. Sorry, willen prediken. Een klein beetje in de handen van een grote God. Deel 2. Een klein beetje in de handen van een grote God. Kan je even je hand uitstrekken naar mij? Kan je bidden voor mij in de naam van Jezus? Kan je bidden voor jezelf om het woord te ontvangen in Jezus' naam? Vader, ik dank u, Heere, voor uw woord. Alles wat we hier doen, Heer, moet gebeuren onder uw zalving, moet gebeuren onder uw leiding, Heer. Moet gebeuren, Vader, met uw goedkeuring in uw naam. Ik kan het niet doen zonder jou, Jezus. Ik kan het niet doen zonder jou, Vader. Ik kan deze mensen niet transformeren, veranderen of aanraken, Heer. U en u alleen kan dat. Vader, ik bid voor dat dit woord goede grond mag vinden bij iemand, Heer. Een goed hart mag vinden, Heer. Dat het zaadje, Heer, plaats mag vinden, Heer. En veel vrucht mag voorbrengen in de naam van Jezus. Halleluja. Amen. Amen. Klein beetje in de handen van een grote God. Deel 2, want deel 1 was vorige week. Ik heb toen het verhaal van de weduwe uit Sidon. Als je even terug wilt gaan naar vers 26 van Lucas hoofdstuk 4, dan kan je lezen dat Jezus werd een beetje uitgedaagd. Jezus werd een beetje gevraagd van, hey, meester, kan jij dezelfde mirakels doen hier dan dat je in Kafarnaüm hebt gedaan? En Jezus haalt dan 2 voorbeelden aan, dat zij een geloof aan de dag moeten gaan leggen, dat hun eigen nationaliteit gaat overstijgen. Dat hun eigen identiteit gaat overstijgen. Het hangt niet af van of ze als Jood zijn geboren of niet. Maar als ze mirakels gaan willen zien, dan gaan ze moeten beginnen te geloven, amen, dat Jezus er is gekomen voor iedereen. Amen. Hij haalt het voorbeeld aan van die weduwe in Sidon. Hè, dat hebben we vorige week gelezen. Hoe dat Elia werd gestuurd, de profeet Elia, in de hongersnood. En hij werd speciaal gestuurd door God naar een plaats genaamd Sidon. En Sidon was de hoofdplaats van de Baal-aanbidding. De Baal-aanbidding was de valse afgod-aanbidding. Daarmee hebben de Israëlieten jaren, maar honderden jaren, eeuwen mee geworsteld als afgoderij. Uiteindelijk ook in ballingschap geraakt door de Baal-aanbidding en de Ashoret-aanbidding. En nu vraagt dus God aan Elia om in Sidon te gaan naar een weduwe, de armste der armen, want zij zal voorzien in de behoeften van de profeet. Weet je nog het verhaal van vorige week? En de weduwe, hij vindt ze daar, ze heeft niks meer over. Ze heeft niks meer over, alleen nog een beetje meel en nog een beetje olijfolie. Maar de profeet zei, ga dat maken voor ons. Hè. Met andere woorden, geef het eerste wat je nog hebt, het enigste wat je nog hebt, ook al is het maar een klein beetje. Geef het aan de Heer, geef het aan Yahweh God. Amen. En hij zal het vermenigvuldigen. En dat is inderdaad wat er ook is gebeurd. In ieder geval, als je er niet bij was vorige week, dan kan je nog steeds online die boodschap nog eens beluisteren. Maar Jezus haalt dus die weduwe aan als voorbeeld van groot geloof. Het voorbeeld van het klein beetje dat je hebt, maakt niet uit of je een Syriër bent, een Aramees, een Sidoniet, een Israëliet. Het maakt niet uit, geef het aan God, het klein beetje dat je denkt te hebben. Je denkt, maar ik ben niks waard, ik heb niks. Je hebt je leven. Amen. Je hebt je leven geschonken door God. Amen. Je hebt tijd gekregen, je hebt talenten gekregen, je hebt mond gekregen, je hebt prijs gekregen. Amen. Je hebt dankbaarheid vandaag in de naam van Jezus. Als we samenkomen, ja, maar ik voel me niet zo goed en het gaat niet goed thuis en dit en dat. Amen. Maar als we in het huis van de Heer komen, amen, dan komen we binnen met dankbaarheid, komen we binnen met lof. Ook al voelen we het niet altijd, het is dan, vanaf dan dat onze wortels diep beginnen te reiken. Amen. Het is in periodes van droogtes. Het is in periodes van stormen dat we beslissen om toch de Heer te blijven aanbidden. Om toch op onze knieën te gaan en toch te zeggen van Heer, ik weet niet wat er gebeurt. Ik heb niet veel meer over. Maar de Heer zegt, dat is niet erg. Er zit nog iets in, want hetgeen dat ik in jou heb gestoken. Amen. Ik zal zien dat ik het ook zal volbrengen. Want ik ben het begin en het einde van je geloof. We moeten geloven hetgeen dat Hij in ons is begonnen. Hij ook zal voltooien op de dag dat Hij terugkomt. Amen. Maar vandaag wil ik praten over die ander voorbeeld dat Jezus hier aanhaalt. Vers 27. En in de tijd van de profeet Elisa, dat is een andere profeet dan Elia, dat is zijn opvolger, waren er veel mensen in Israël die leden aan huidvraat, maar niemand van hen werd gereinigd, behalve de Syriër Naaman. Oké, laten we even naar dat verhaal gaan. In 2 Koningen, hoofdstuk 5. Naaman. Wat kunnen we leren? Waarom haalt Jezus dit voorbeeld aan? En waarom werden de mensen zo boos? Want ze wou Jezus stenigen nadat hij die twee voorbeelden van de weduwe en van deze Syriër Naaman. Mensen waren zo boos dat ze Jezus van de afgrond wou duwen. Wel, dit is het verhaal. 2 Koningen, hoofdstuk 5. Naaman, de bevelhebber van het Aramese leger, stond bij zijn koning in hoog aanzien. Het Aramese leger, dat is een ander woord voor Syrisch leger. Oké? En werd zeer door hem gewaardeerd. Want de Heer had hem voor Aram een grote overwinning laten behalen. Maar deze grote krijgsman leed aan huidvraat. Amen. Dus laten we even daar stoppen voordat ik alles ga lezen. Want het is een redelijk groot verhaal. Wie was eigenlijk deze naam? We lezen dat hij een bevelhebber is van het leger van Aram, oftewel Syrië. En hij was een bepaalde generaal, dus een bevelhebber, een van de hoogste in de rang van het leger. Niet zomaar iemand, dus iemand die respect afdwong in het koninkrijk. Iemand waarnaar men opkeek. Alleen de koning was nog groter dan hem. Ja, en deze man had zijn respect verdiend. Hij heeft het niet vanzelf gekregen, heeft er hard voor moeten werken. De geschiedkundige overleveringen, als we lezen hier, de Heer had hem voor Aram een grote overwinning laten behalen. Nu moet je weten, deze Naaman die leefde niet in verbond met de Heer. Was een Syriër, was een heiden. Die leefde buiten Israël. Amen. Dus die stond niet automatisch in verbond met de Heer. Maar toch schrijft hier de schrijver van 2 Koningen. Ik weet niet juist wie het juist is. Maar hij schrijft dat de Heer hem een grote overwinning had laten behalen. Nu, sommige mythes of legendes. En Josephus, dat is een geschiedkundige schrijver uit de eerste eeuw na Christus, die zegt dat waarschijnlijk deze Naaman koning Achab van Israël dodelijk had verwond met een pijl. Het verhaal dat je kunt lezen in 1 Koningen 22, vers 34. Dus de legende gaat dat deze Naaman waarschijnlijk Achab, koning Achab, je weet wel, die slechte koning, hè, met Jezebel, koning Achab en Jezebel, maar de Heer had zijn oordeel gesproken over dat koppel. En uiteindelijk waren het de Arameërs die binnen zijn gekomen en hij werd dodelijk verwond door een pijl. En volgens de legende zou dus die pijl afkomstig zijn van deze Naaman. Houd dat in gedachten, want dat is belangrijk. Het creëert de context. Ik predik graag context. Ik probeer u een beetje wat background information mee te geven, dat je in je gedachten zo een image kan hebben van wat er toen gebeurde. He, als we dat gewoon lezen, ja, dat is zo ver van ons bed. Dat spreekt ons niet echt aan. Maar in ieder geval, vers 2, in 2 Koningen. Zijn we er? Nu hadden de Arameërs op een van hun strooptochten uit Israël een jong meisje meegevoerd, dat als slavin diende bij de vrouw van Naaman. Ze zei tegen haar meesteres, ach, kon mijn meester maar eens naar de profeet in Samaria gaan. Die zou hem wel genezen. En Naaman ging naar zijn koning en vertelde hem wat het meisje uit Israël had gezegd. En daarop zei de koning van Aram, ga erheen, ik zal u een brief meegeven voor de koning van Israël. En Naaman ging op weg met 10 talent zilver bij zich, 6000 shekel goud en 10 stel kleren. Hij had dus heel veel, hij wou een beetje manipuleren. Hè? Hij wou een mirakel afkopen. Spijtig genoeg doen er dan nu nog veel. Of vragen sommige predikanten voor geld en zo. Dat is onvoorstelbaar. Maar zwart. Vers 6. In de brief die hij aan de koning van Israël overhandigde, stond het volgende. Met deze brief stuur ik mijn dienaar Naaman naar u toe, om door u van zijn huidvraat te worden genezen. En zodra de koning van Israël de brief gelezen had, scheurde hij zijn kleren en riep uit. Het scheuren van de kleren was een gevoel van diepe treur en diepe ontsteltenis. Is dat een woord? Ik heb het juist verzonnen, denk ik. Ontsteltenis. Ja, dank u, Vivi. Dan ben ik, kijk altijd naar zuster Vivi in mijn woordenboek. Halleluja. Waar was ik? Ah ja, ben ik soms een God dat ik kan beschikken over leven of dood? Hij stuurt mij deze man om hem van zijn huidvraat te genezen. Let op mijn woorden, hij is uit op een conflict met mij. Ah ja, dus de koning van Israël krijgt een bevelhebber van de vijand, met een brief van de koning van de vijand. Hey, kun jij met een bevelhebber genezen? Hallo, hoe kan ik hem nu genezen? Ik ben toch niet God? Zie je niet, die wilt ruzie met mij, want als ik zeg van, nee, ga maar naar huis, dan zijn ze allemaal aanstoot genomen. Zoals zeg, je wilt ons nog ineens genezen. Maar als ik hem niet genees, ik wil hem wel genezen, maar ik kan het niet genezen, dan is het ook ruzie. Wat moet ik doen? Dus hij wist niet wat doen. Vers 8. Toen de godsman Elisa hoorde dat de koning van Israël zijn kleren had gescheurd, liet hij hem vragen, waarom hebt u uw kleren gescheurd? Laat die man bij mij komen. Dan zal hij merken dat er in Israël een echte profeet woont. En Naaman reed met zijn strijdwagen naar het huis van Elisa. En Elisa, of Elisa, ja, daar kun je alleen maar één ding uitspreken. Elisa, hè. Elia. Stuurde iemand naar buiten om hem te zeggen. Dus hij komt zelf niet naar buiten. Hè. Let op, dat is een klein detail, maar dat is een belangrijk detail. Ik zal straks dieper op ingaan. Maar Elisa stuurt iemand naar buiten om hem te zeggen, baat u 7 maal in de Jordaan, dan zal uw huid weer gezond worden, zult u weer rein zijn. En kwaad ging Naaman weg. Ik had gedacht dat hij zelf naar buiten zou komen, zei hij, en dat hij de naam van de Heer, Heer in hoofdletters, dus dat is Yahweh, zijn God zou aanroepen en met zijn hand over de aangetaste plek zou strijken en zo de huidvraat zou wegnemen. Het zijn de rivieren van Damascus, de Abana en de Parper, soms niet beter dan alle water in Israël. Had ik me daarin niet kunnen baden om rein te worden? Verontwaardigd draaide hij zich om en ging weg. Maar zijn bedienden kwamen hem achterna en zeiden, maar overste, als de profeet u een ingewikkelde opdracht had gegeven, had u die toch ook uitgevoerd? Ja, dat is waar. Dus nu hij tegen u zegt, baat u en u zult weer rein worden, moet u dat zeker doen. Hierop daalde Naaman af naar de Jordaan en dompelde zich daar 7 maal onder, zoals de godsman had gezegd. Zijn huid werd weer gezond, zo gaaf als de huid van een kind, en hij was weer rein. Amen. Dank u, Jezus. En hij was weer rein. Hij gaat dan nog terug naar Elisa om hem te bedanken, om zijn trouw aan de Heer uit te roepen, en zo verder. Maar tot hier gaan we lezen. Amen. Dus deze Naaman, deze bevelhebber, deze populaire bevelhebber die met zijn overwinning waarschijnlijk heel veel respect had verdiend in Syrië, waar dat waarschijnlijk de vrouwen als bosjes rond hem voor hem zouden vallen, die heel veel aanzoekjes zou kunnen krijgen, succesvol, rijk, aanbeden door iedereen, heeft één groot geheim. Hij heeft een geheim dat liefst niemand zou mogen weten. Op toppunt staan van uw leven, maar toch zo diep kunnen zitten omwille van een ongeneeslijke ziekte, huidvraat. En het was nog maar klein, want we lezen nadien dat het maar een klein plekje zou zijn ergens op zijn ledemaat. Amen. Maar hij wist, het begint klein, maar ik heb al gezien rondom mij dat het binnen enkele jaren over heel je lichaam gaat komen. Dus het was een ongeneeslijke, verschrikkelijke ziekte. Het vreet letterlijk aan je lichaam. Het maakt dat bepaalde lichamen, lepra of huidvraat, helemaal gevoelloos worden en soms letterlijk afsterven en afvallen. En Naaman had dus een verschrikkelijk geheim en niemand mocht ervan weten. Hij kwam er niet vooruit, het was zijn geheim. Tot hiertoe was het nog niet verspreid over zijn gehele lichaam, dus niemand kon het nog zien. Amen. Maar wat als het erger begon te worden? Wat als mensen het gingen bekijken en hem gingen aanstaren? broeders en zusters, ook hier vandaag zijn er mensen die misschien voordoen alsof ze sterk zijn, maar sleuren donkere geheimen met zich mee. Maar als wij genezen willen worden, als wij er iets aan willen doen, amen, gaan we het in het licht moeten brengen. Gaan we het voor de Heer moeten brengen. Gaan we aan de Heer aan richting en advies en leiding en genade moeten vragen. Je gaat moeten geloven dat er maar één iemand is die me waarlijk kan helpen. En God heeft de genezing, heeft de bevrijding reeds mogelijk gemaakt aan het kruis. De vraag is, willen we, amen, ons nederig genoeg maken? Willen we al onze trots opzij gaan zetten van wat de mensen ook mogen denken, wat er ook mogen gaan uitkomen? Willen we dat allemaal opzij gaan zetten om tot de voet van het kruis te komen? Want ook Naaman had een weg af te gaan tot zijn genezing. Naaman moest vernederd worden. En lezen we niet in de Bijbel, zij die zichzelf vernederen, de Heere zal hun verhogen. Maar zij die zichzelf verhogen, amen. De Heer kan niet werken met iemand dat vasthoudt aan trots. De Heer kan niet werken in een hart dat vol is met hoogmoed. Dat vol is met hoge muur. De Heer wil die breken in de naam van Jezus. Halleluja. Zonder dat Naaman het wist, was er al hulp onderweg. Want er was iemand in zijn huishouden, juist zoals vorige week hebben gelezen dat de Heer had gezegd tegen Elia, ik heb reeds een weduwe bevolen om u van voedsel te voorzien. Zo was ook hier de Heer al bezig een uitweg te maken zonder dat Naaman ervan wist. En Naaman die was zelfs nog niet bevoorrecht om een uitweg te krijgen. Hij was een Syriër, hij was een vijand van Israël. Maar toch ging de Heer doorheen dit voorbeeld zijn genade laten zien. Want er was een meisje. Nu hadden, in vers 2 hadden we gelezen, hè, de Arameërs op een van hun strooptochten in Israël hadden een jong meisje meegevoerd dat als slavin diende bij de vrouw van Naaman. Vers 2 was dat. Hier. Okay. Dan moet je even denken, jongens. Hè. Jullie zijn ongeveer 12, 13 jaar. En stel je voor, jongens, dat op één dag dat er vreemde volk binnenkomt in je huis. He, een strooptocht, noemen ze. Ze komen binnen, nemen ze alles weg. Ze vermoorden je ouders en ze nemen je weg naar een vreemd land. Ja, ze nemen u weg om ergens voor een vreemde meneer, een vreemde vrouw, als slaaf, voor de rest van je leven, want je wist niet wanneer dat je vrijkomt. Ze hadden niet de wetten dat elk 50 jaar als slaaf moest worden vrijgezet, zoals in Israël. Nee, zij waren daar als slaaf voor de rest van hun leven, een jong meisje. En om de een of andere reden gaat dat jong meisje die een Naaman helpen. Om de een of andere reden, ja, is bitterheid en kwaadheid niet het belangrijkste in haar leven, is wraak niet het belangrijkste in haar leven, maar ze zegt, och, mijn meester. Oh, vers 3. Waar zijn we? Vers 3. Ah. Och, kon mijn meester maar eens naar de profeet in Samaria gaan, die zou hem wel genezen. Amai, dat is Gods genade die iemand overneemt. Want moest ik daar zitten? Ik denk, moesten jullie daar zitten? Weggenomen van je land? Je ouders misschien nooit meer terugzien? Ik zou denken van, yes, ja, uitvraag. Eindelijk, dank u Jezus dat u mijn gebeden hebt aanhoord, dat u deze man eindelijk gaat berechten, dat eindelijk het oordeel en het vuur laat het van de hemel neerdalen en laat heel zijn lichaam vol met huidvraat zitten, dat hem eindelijk kapot gaat. En dan kan ik weg zijn uit deze godverlaten plaats. Ja, kom aan, laat eerlijk zijn. Amen. Als je ontvoerd wordt en gebracht naar vreemd land met vreemde goden, ga je toch niet zeggen, er zit in Israël een God die je kan genezen. Amen, maar om de een of andere reden. Halleluja, wordt ze overmand door de genade van God om haar ontvoerder te gaan helpen. Amen, dit is een voorbeeld van een nieuwtestamentische werking van de geest. Ook al bevond ze in het Oude Testament, ook al bevond ze in de oude manier van doen, oog om oog, tand om tand. Ja, maar jij mij ontvoeren, ik jou ontvoeren. Ja, jij mij een oog slagen, ik slag een dubbel oog kapot. Amen. Nee, dit is een voorbeeld van een voorafschaduwing van de werking van Jezus. Zoals Jezus zou zeggen, hè? Vervloek niet je vijanden, zegen ze. Amen. Of toch Paulus, een van de twee. Maar het is in ieder geval een Nieuw Testament is voorbeeld van de genade van God. Zij moest dat niet doen. Ze had Als er iemand reden had om bitter en kwaad te zijn, was het dit meisje wel. Ze had kunnen denken, eindelijk. Maar zij wist dat er een God was, die groter was, amen, dan deze huidverraad. Groter, want ze keek niet naar haar eigen situatie. Ze wou gewoon doen hetgeen dat juist was. En ze bleef trouw aan de goedheid van haar God. Hoeveel keer zijn wij al wel eens niet verleid om ons te laten overmeesteren door onze gevoelens en om je te laten leiden door het vlees en te bidden in het vlees. En je maakt dat rechtvaardig, want het klinkt vroom en je eindigt je gebed met in de naam van Jezus. Maar de Heer gaat het helemaal niet aanhoren, want je motivatie van je gebed is op een verkeerde manier, zit in een verkeerde richting. Amen. Wie van jullie heeft al meegemaakt dat je zo bent verleid om te bidden voor wraak, om te bidden voor jezelf, want je bent gekwetst en je wilt niet dat je nog gekwetst geraakt en dus ga je bidden tegen andere personen in plaats van te bidden, Vader vergeef ze, want ze weten niet wat ze doen. U beschermt mij, u heeft een hek geplaatst rond mijn hart, Vader, u heeft mij een nieuw hart en een nieuwe geest gegeven. Ik wil niet doen hoe ik vroeger was. Ik laat het los. Amen. Dank u, Jezus. Dit meisje wist blijkbaar wie ze was en ze zegende haar meester met een woord van kennis. Ze kende de God van genezing en dat is blijkbaar krachtiger dan wat Naaman ooit met haar had gedaan. Maakt niet uit wat jij in je leven hebt gedaan, het maakt uit of je de God van, en schepper van hemel en aarde kent. Maar ik zal nog eens zeggen, het maakt niet uit wat er gebeurt in je leven, het maakt uiteindelijk uit, ken je, amen. De God van Israël, de God van de gemeente. Amen. Ken je Jezus Christus? Amen. Bij hem kan je genezing vinden. En dus zegt ze, ga naar Samaria. En natuurlijk, dat is niet zomaar simpel. Hè. Naaman had een weg af te leggen van vernedering. Ten eerste zou hij dat meisje hè, moeten geloven. Hij zou geloof aan de dag moeten leggen van zich. Waarom zou ik luisteren naar deze slavin? Maar hij deed het, want hij was zo hopeloos. Hè? En hij werd gedreven door een bepaalde kracht waarschijnlijk om het te doen. Hij moest, met andere woorden, een vernederingsproces meemaken. Trots opzij zetten. Ja, oké, het maakt niet uit. Misschien kan ze wel eens gelijk hebben. Ik zal wel eens gaan zien. Ik zal naar mijn koning gaan, want ik kan niet zomaar in Israël binnenstappen. Israël, wat moet ik daar gaan doen? Ik heb daar zoveel jaren geleden, weet je nog, heb ik overwinning behaald. En volgens de legende hè, heeft hem de koning Achab dodelijk verwond. Ik ben daar niet echt populair. Waarom zou ik naar daar gaan? Als ik mijn kop daar laat zien, is mijn kop eraf. Ik zou het ook niet doen. Dus hij doet het diplomatisch via de koning, via zijn koning, om hem te sturen met een brief. Want anders gingen ze hem direct neerknallen. Hè? De vraag voor Naaman was eigenlijk de grote generaal van Syrië. Hè? Hoe graag wil je genezen worden, Naaman? Hoe graag wil je genezen worden? Zou je naar Israël willen gaan om te genezen? Wil je uit je comfortabel huis stappen en een stap in geloof zetten en naar Israël gaan om daar naar de profeet te gaan en eventueel genezen te worden? Blijkbaar wel. Dus hij ging naar de koning, stuurt hem een brief mee, dat eindigde hem bijna niet goed af, hè, maar dan komt hij uiteindelijk terecht bij de profeet. Want het meisje had gezegd, ga naar de profeet. Hij gaat naar de koning, maar bij de koning kan hem geen genezing vinden. Hij zegt van, wat kom je hier doen? Ben ik soms een god dat ik je kan genezen? Wat Naaman zoekt, vindt men niet in de paleizen van koningen. Amen. Men kan het niet kopen met goud en zilver, want daar was ze mee op weg gestuurd. Hè, want hij had het gedacht, ja, als je een god iets voor je wilt laten doen, dan moet je een offer brengen. Dat was de cultuur in die tijd. Hè. Alles moest met een offer gekocht worden. Met goud en met zilver. En hij moest tevreden gesteld worden. Ik geef u dat, kun jij iets terug doen voor mij? Maar wat Naaman zoekt, vindt men niet in de paleizen van koningen. Wat jij zoekt in je leven, vindt men niet in de wereld. Amen. Wanneer je compleetheid wil vinden. Hè, mensen voelen zich incompleet. Mensen voelen zich leeg. Ze hebben een leegte in hun ziel. En ze proberen dat te vullen. Met van alles en nog wat. En ze gaan naar daar. En ze gaan naar daar. En ze gaan naar daar. Maar op het einde van de rit. Wanneer de dood je in de ogen staart. En je voelt dat je leven ten einde. En je blikt terug en denkt van. Oei, is dit nu het? Is dit nu het? Ik heb zoveel jaren voor mezelf geleefd en ja, voor mijn familie en zoveel. Maar is dit nu, eindigt het hier nu? Is er niet iets meer? Amen. Er is iets meer. Halleluja. En de enigste leegte, die identiteit die mensen proberen te vullen met wereldse zaken. Amen. Enkel en alleen het offer van Jezus Christus. Amen. Aan het kruis is voldoende voor dat. Dank u, Vader. Meisje, zij gaan naar de profeet. Uiteindelijk doet het. Amen. En we lezen dat wanneer hij aan het huis komt, volgende stap in de vernedering van Naaman, moest van het paleis weg. Hij komt daar in zijn strijdwagen aan voor het huis van Elisa. En Elisa gaat zelfs niet naar buiten om hem te ontvangen, zoals de gastvrijheid in die cultuur eigenlijk wel dicteerde. Wat Elisa hier doet, was eigenlijk een enorme breuk op de gastvrijheidswet. Hij stuurt een dienaar. Hij komt zelf niet naar buiten. Dit is wel een generaal, hè? Met een brief van de koning, van de vijand, die zoveel jaar geleden, weet je nog wel, een lesje heeft geleerd. En Elisa blijft gewoon binnen zitten. Hij stuurt zijn dienaar. Amen. Als hij had vastgehouden aan zijn trots, had hij gezegd van, hey, ik kan eruit zeggen. Dat hij eens naar mij komt, dat hij eens buigt voor mijn voeten. Maar nee, hij moest een proces meemaken van vernedering, tot er nog een klein beetje overschoot. En dat klein beetje, amen, als je dat in de handen van God geeft, kan vermenigvuldigd worden en kan een mirakel in je leven betekenen. Amen. En dus Elisa komt en zijn dienaar komt en zegt, baat u 7 maal in de Jordaan. 7 maal in de Jordaan. Waarom de Jordaan? Stinkende rivier van Israël. Kon ik niet in de Abana, de Parpar. Ik weet niet welke rivier dat zijn, zal waarschijnlijk een mooie rivier zijn. Amen. Kan ik niet in die rivier gaan dopen? Kan ik daar niet in gaan baden? 7 maal, dat is Gods getal. Amen. Waarom 7 maal? 1 keer is toch genoeg? En zie, als je begint te redeneren, als je begint te onderhandelen met God, ga je nooit een mirakel zien. Amen. Nederigheid is altijd de weg tot verhoging. In het koninkrijk van God leidt je nederigheid tot kracht. Amen. God zal met je zijn. Als je je weg tot de top wil banen op je eigen manier, amen, dan ga je er niet geraken. Je moet het doen op Gods manier. Amen. En Naaman, en ik eindig met dit, moest al zijn trots inslikken om rein te worden. Zijn onreinheid zat van binnen. Zijn uiterlijke huidvraat, amen, was maar een reflectie van het probleem binnenin. Zijn hoogmoed moest verbroken worden. En ik vraag u, wat houdt u tegen om uw doorbraak te ervaren in uw leven? Is het uw imago? Is het je innerlijke trots? Amen. Is het wat anderen van je zouden denken? Is het van wat je denkt te weten en je houdt je daaraan vast? Amen. We moeten flexibel zijn in onze relatie met de Heer. Als ik nog altijd hetzelfde zou geloven als 20 jaar geleden, toen ik tot de Heer kwam, dan zou ik niet zijn gegroeid. Amen. Er zijn momenten dat ik dacht van, dit is de waarheid over een bepaald onderwerp van de Bijbel. Ja? En doorheen die jaren heb ik evolueerde bepaalde leren, bepaalde concepties van God, want je leert hem beter kennen en je denkt van, maar zo vroeger zag ik het zo, maar nu zag ik het zo, maar als ik me te veel vasthoud aan hetgeen dat ik denk te weten over God, uit trots of uit schrik van wat andere mensen gaan denken, dan begin ik niet te groeien. Ik moet flexibel zijn, maar ik laat de fundamenten niet los. Fundament is de Heer. Het fundament is de rots. Het fundament is zijn werk en zijn werk aan het kruis. En ik bouw daar verder op voort, maar af en toe zie ik dat ik een beetje scheef aan het bouwen ben. En de Heer corrigeert me dan, zegt van, dan moet toch een beetje zo. Oké, Heer, ik laat het los. Amen. We beginnen terug opnieuw. Doet je steen maar weg en we beginnen terug recht te bouwen. Amen. Halleluja. Dank u, Jezus. Naaman werd uiteindelijk gehoorzaam. Hij werd nederig en deed wat de profeet zei. En hij daalde af naar de rivier. We lezen dat in vers 14. Amen. Zijn we? Hierop daalde Naaman af naar de Jordaan en dompelde zich daar. 7 maal. onder, zoals de godsman had gezegd. En zijn huid werd weer gezond, zo gaaf als de huid van een kind. En hij was weer rein. En toen keerde hij met zijn heel gevolg naar Elisa terug, maakte bij de godsman zijn opwachting en zei, ik wist wel dat er behalve in Israël in de hele wereld geen God is. Dus deze Naaman had toch blijkbaar een klein beetje geloof. Hij had blijkbaar gehoord over deze Yahweh God. En dat was het klein beetje dat hij in kleine stappen uiteindelijk grote zaken werd in de handen van een grote God. Het begint allemaal met kleine stapjes. Kleine stapjes. Zou ik luisteren naar mijn slavin of niet? Zou ik naar de koning gaan of niet? Zou ik naar geen andere koning gaan of niet? Zou ik nu naar Lisa gaan of niet? Zou ik naar de Jordaan gaan of niet? En op elk moment van die beslissingen had hij ergens nee kunnen zeggen. Had hij ergens kunnen zeggen, voor, ik doe mijn eigen ding. Ik zal het wel laten, het zal wel vanzelf oplossen. Maar er was toch iets klein in hem, een klein geloof. Ook al zat hij in een vreemd land die geen tempel had om Yahweh te aanbidden. Want die tempel was in Jeruzalem. Amen. Hij mocht daar zelfs niet binnen als Syriër. Ja? Maar toch had hij ergens gehoord van deze levende God. Amen. En het deed hem bewegen in de richting volgens het pad, het neerwaartse pad, amen, van vernedering, wat uiteindelijk ging leiden tot een verhoging. Amen. En dat is ook het pad dat wij doen. Wanneer we tot de Heer komen, moeten we neerwaarts gaan naar de voet van het kruis. Hè. En daar komt daar bekering bij zien. Daar komt geloof en bekering. Daar komt doopsel bij zien. Amen. En dan komen we verhoogd worden door het vervullen van de Heilige Geest. Amen. Wanneer we vervuld worden met de Heilige Geest, halleluja, dan weten we in Jezus' naam, dit is echt, dit is waar. Dit is de Heer die mij vult, die mij een voorschot geeft op de erfenis, halleluja. Het is Hij die mij verhoogt nadat ik mezelf heb vernederd in geloof. Amen. Sommige mensen willen zich vernederen, maar in ruil daarvoor willen ze wel genezing krijgen en zover. En ze komen veel. Ze komen veel voor genezing en alle zaken. Maar ik wou dat mensen eens kwamen voor het gezicht van God te zoeken. Voor zijn geest te ontvangen. Zodat ze eindelijk terug compleet kunnen voelen. Ja, dat is tof om genezen te worden. Maar wat als je geloof verliest? Amen. Amen. Ik wil opnieuw geboren worden uit water. Wel, ik ben opnieuw geboren uit water en geest. Amen. En ik heb een nieuwe identiteit gekregen. En dat is hetgeen dat mij verder blijft doen laten gaan. Genezingen kunnen komen, maar ziektes kunnen ook komen. Amen. En de ene dag gaat niet zo goed zijn als de vorige dag. Amen. Maar wat één ding is zeker, wat blijft, is zijn goedheid bij mij. Wat blijft, is zijn trouwheid naar mij toe. Wat blijft, is het werk van Jezus aan het kruis. Dat is onveranderlijk. Dat is finished. It is finished. Het is volbracht. Dank u, Jezus. Broeder, ook kan je komen helpen? Samen. Dank u, Jezus. De weg naar genezing en bevrijding was de weg naar beneden. Een van gehoorzaamheid, een van nederigheid. Halleluja, hij daalde af in een stinkende rivier, kwam eruit waarschijnlijk als een stinkende persoon. Amen. Maar hij was vernieuwd. Hij was rein gemaakt. Weet je wat hij nadien vraagt? Je moet dat thuis maar eens verder lezen. Hij komt dus bij Elisa en zegt, ik weet dat er in Israël maar één God is. Maar nu dat ik terug moet naar Syrië, ben volledig rein, maar ik weet dat er maar één God is hoor. En ik wil hem alleen aanbidden. Maar mag ik een beetje grond meepakken? Mag ik een beetje zand meepakken naar Syrië om daar Yahweh te aanbidden? Ik denk van, hè, grond? Waarom moet hij grond meenemen? Waarom moet hij aarde meenemen? Natuurlijk, hij was een babygelovige. Hij geloofde hetgeen dat hem verteld was van jeugd. Van de goden van deze wereld zijn territoriale goden. We hebben de goden van Syrië, we hebben de goden van Aram, we hebben de goden van Canaan. En ieder god heeft zijn eigen territorium. En ga je daar buiten, dat is het territorium van die god. En dus hij dacht van, oei, ik heb hier nu genezing ontvangen in Israël van de god van Israël. Maar als ik die wil aanbidden, dan moet ik die grond meepakken naar waar ik wil. En kan ik me daar neerbuigen en weet ik veel wat allemaal doen, wat religieuze tradities. Amen. Maar we weten, God is een god zonder territorium. Amen. Heel de aarde, amen, is zijn voetbank. Halleluja. Hij is getroond in de hemelen. Hij rust zijn voeten op de aarde. En hij zegt, ik ben Heer en Meester over alles. Iedereen, elke God, elke afgod. Ik ben groter dan eenderst wat. Amen. Je hoeft je grond niet mee te nemen. Ik ga met je mee. Amen. Ik ga met je mee. En het is daarmee, laat dit geen plaats zijn. Amen. Laat de gemeente geen plaats zijn waar jij denkt alleen God te kunnen vinden. Ja? Want sommige mensen gaan van kerk naar kerk, van zondag naar zondag. En zijn tijdens de week levende spirituele lijken, als ik dat zo mag zeggen. Maar zondag willen ze opnieuw geboosterd worden. Hè? We krijgen 52 boosters per jaar. Ja? Maar dat gaat je relatie met God voor een paar uur vooruit brengen. Maar het is hetgeen dat we hier horen. Dat we de kerk moeten zijn daar waar de Heer ons heeft geplaatst. Amen. Ik wil geen quick fix op een zondag, Heer. Ik wil geen aarde meenemen. En alleen maar op die aarde u voelen en alleen maar u aanbidden op die grond. Nee, Vader. Overal waar ik mijn voet plant, overal waar ik wandel, Vader, u bent bij me. U bent met me. U spreekt doorheen mij. Halleluja. Dank u, Jezus. Heer, ik maak me nederig. Overhandig, Vader, mijn leven aan u, Jezus. Halleluja. Oh, Jezus, halleluja. Toon ons de weg, Heere, van nederigheid. Toon ons de weg, Heere. Halleluja, van overlevering aan uw wil, Vader. Toon ons uw weg, Heere. De nederige verhoogt u, Vader. Halleluja. Dank u, Jezus. Halleluja. Klein beetje dat je denkt te hebben. Halleluja. Geef het aan de Heere. Zal het vermenigvuldigen. Klein beetje dat je denkt te hebben. Halleluja. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Laten we nog een lied zingen in de naam van Jezus.